wekelijkse actualiteitenmagazine bij de lokale radio SIS Meertjesland. Jan en ikzelf zijn terug paraat en we hebben, zoals dit meestal het geval is, ook enkele mensen in onze studio en daar gaan wij straks mee praten. Maar ook weer, naar goede traditie, eerst een overzicht van alle berichten die wij binnenkregen, die ons werden opgestuurd door verenigingen allerhande. En ook wekelijks een stukje gemeentelijke informatie. En dat is niet zoveel vandaag. Daar begin ik dan ook graag mee. Men meldt ons hier vanuit het gemeentehuis dat de eerstvolgende ophaling van oud papier zal plaats hebben op donderdag 3 maart aanstaande. Dat is dus nog even vooruitblikken en helemaal nog niet nodig om al uw oud papier reeds aan straat te gaan zetten. Dan nog iets over de werknemerspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. De Rijksdienst voor Pensioenen brengt er kennis van de toekomstige gepensioneerden dat er regelmatig zitdagen worden gehouden waar zij kosteloos alle gewenste inlichtingen kunnen bekomen in zaken werknemerspensioenen, en dat dan voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en zeelieden en aangaande het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. De eerstvolgende zitdag gaat door de Maldegem op het gemeentehuis op maandag 8 februari, dus maandag over 8 dagen, van 9 tot 11 uur.
Dan hier ook nog een bericht voor opera-liefhebbers. Zij kunnen met het Davidsfonds van Maldegem de voorstelling Madame Butterfly bijwonen. En dat gaat door op zaterdagavond 13 februari in de Koninklijke Opera van Gent. De autobus vertrekt te Maldegem op de markt om 18:30... En je kunt daarvoor nog altijd inschrijven, maar je moet er dan wel vlug bij zijn. Dat kan enerzijds bij George de Vogelaar, Stroobrugge nummer 5, telefonisch op nummer 71 16 42, en anderzijds bij mevrouw Verziek Gimschoot in de Katsweg nummer 12, allebei te Maldegem, en haar telefoonnummer 71 57 23. Dan op helemaal het laatste blad van dat foldertje visie van het Davidsfonds zie ik ook dat die mensen, zowel van de afdeling Maldegem als Adegem, op zaterdag namiddag 27 februari een geleid bezoek brengen aan de tentoonstelling van Appel tot Atoom. Je weet, de gekende natuurkundige tentoonstelling. Die gaat door in de stadshallen van Kortrijk. De verplaatsing gebeurt per auto, maar wie ook over geen vervoer beschikt, kan met eventueel iemand dus meerijden. Er wordt verzameld die zaterdag om 1:15 stipt aan de kerk van Adegem en op de markt van Maldegem. Je betaalt voor de toegang, de gids en de catalogus in 4 kleurendruk 50 frank. En voor de verplaatsing, als je dan uiteraard geen auto hebt, 150 frank. Inschrijven voor 10 februari aanstaande in Adegem bij Robert van Voren, staatsbaan 29, 71 25 98 als telefoonnummer. En voor Maldegem bij diezelfde George de Vogelare, dus Stroobrugge nummer 5.
Een derde bericht kwam van het Groencomité. En zij organiseren op vrijdag februari een avond met professor Dr. Ulrich Riebrecht. En die man komt spreken over natuurbeleving. Professor Liebrecht is door velen gekend als een zeer boeiend en vlot spreker. Hij is eveneens auteur van werken zoals Kijk op het Groene Vlaanderen en De Weg is wijzer dan de wegwijzer. Het onderwerp van de avond is natuurbeleving, een thema dat de spreker zal belichten vanuit zijn kijk op en beleving van al wat de natuur ons te bieden heeft. Het wordt alvast een boeiende avond, meent het Groen Comité, die zal doorgaan op vrijdag 5 februari om 20 uur in zaal Edelwijs Nieuwstraat te Maldegem. Voor leden is de toegang gratis en die bedraagt 50 frank voor niet-leden.
En mevrouw Annie Verdonk van Ziekenzorg bezorgde ons het volgende berichtje. En dat gaat over een ontmoetingsnamiddag die doorgaat donderdag 4 februari, dus aanstaande donderdag. Alle zieken, gehandicapten, mensen die nood hebben aan contact en ook de vrijwillige medewerkers en werksters van Ziekenzorg zijn er allemaal van harte welkom. Als activiteit is er iets totaal nieuws, namelijk een vrij podium. De kans dus aan alle verborgen talenten, en die zouden er vast en zeker moeten zijn in ziekenzorg, om dus aan bod te komen. Er wordt gedacht aan een lied of een samenzang, een gedicht, een sketch of wat dan ook, alles kan naar voren gebracht worden. Breng dus allemaal jullie beste stem mee, staat er, het wordt vast een gezellige namiddag. Dat dus voor aanstaande donderdag 4 februari. Ziekenzorg van Groot Maldegem, er staat niet bij waar het doorgaat, maar ik veronderstel in de Hilde.
Dat was de eerste ronde van onze berichten. We hebben er straks nog enkele, maar eerst luchten wij dit alles even op met een streepje muziek.
En dat was een vlot deuntje om desgevallend de slapers uit de ogen te verwijderen. Dan nog een paar verloren gelopen portemonnees en fietsen. Eerst eens kijken, een berichtje dat komt van iemand uit Maldegem, maar die heeft blijkbaar in Oedelem vertoefd, want hij is daar zijn bruin lederen sleutelzakje kwijtgeraakt. Daarin drie sleutels, ook nog een nagelknijper en een flesopener. Op het zakje staat er ook nog een reclameboodschap voor de Retro in Aalter. De eventuele vinder die kan contact opnemen met het nummer 71 57 61. Dan in Eenruk door verloren op vrijdagavond 22 januari in de Markstraat te Maldegem. Dat is des avonds gebeurd tussen 8 en 9 dus, ter hoogte van apotheek Mattens. Een zwarte geldbeugel met daarin een geldsom en ook belangrijke documenten voor de dokter. Dat kan en wordt liefst terugbezorgd bij mevrouw Ria Florijn, Spijenstraat 96 te Maldegem. Er is ook een beloning voorzien. En een dagje eerder, op donderdag 21 januari, rond 16:30 in de namiddag, is er aan het postkantoor van Maldegem een damesfiets gestolen. Het is een donkergrijze, bijna zwarte fiets, merk Magneet. Nu de persoon die die diefstal gepleegd heeft, wordt dringend verzocht die fiets terug te plaatsen. Want die mevrouw die verkeert in de problemen, het was haar enige vervoermiddel. Dus plaats die fiets terug aan het postkantoor, doe hem op slot en deponeer het sleuteltje in de brievenbus van het postkantoor. Of je kunt ook contact opnemen met mevrouw Ludwina Cordy, Krinkeldijk nummer 7 te Damme.
En dan heb ik nog één bericht en dat komt dan van het MPI, het Medisch Pedagogisch Instituut, Bernadette Lovendegem. In maart 88 start het dienstverleningscentrum Bernadette uit Lovendegem met een tweede project Begeleid Wonen voor viermatig mentaal gehandicapte vrouwen. Dit zou dan te Zomergem zijn. Dit betekent dat vier bewoonsters uit het bezigheidstehuis verhuizen naar een eigen woning in Zomergem. Zij zullen begeleid worden door twee parttime opvoedsters. Deze begeleiding is vooral gericht op ondersteunen van het huishoudelijke gebeuren en hun sociale integratie. Maar toch zouden wij nog graag, zo gaat het hier in die brief, beroep doen op een vrijwillige medewerker of medewerkster die bereid is om samen met de opvoedsters de begeleiding waar te maken. Wij verwachten dat deze vrijwilliger of ster enige ervaring heeft met matig mentaal gehandicapte volwassenen. Hij of zij is liefst ouder dan 22 jaar en beschikt bij voorkeur over eigen vervoer. Wellicht ziet u hierin kans om beroepservaring op te doen. Omdat de bewoonsters overdag naar de bezigheidswerkplaats of de beschutte werkplaats gaan, zal de begeleiding vooral 's avonds en in het weekend nodig zijn. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Mieke Willems, dienstverleningscentrum Bernadette, Molendreef 16 te Lovendegem. En ik geef het telefoonnummer 091 72 86 11 en dat dan tijdens de kantooruren.
Dan, dat waren de berichten, dan misschien nog eens vertellen wat er volgende week in dit programma te gebeuren staat. Wel, dan hebben wij naast die regionale kalender ook mensen van de Raad van Elf. En dat betekent dus praten over carnaval in Maldegem, dat aan zijn jubileumuitgave toe is, 2x11. En dan onder voorbehoud ook een gesprek met mensen van Humival. Je weet, die VZ2-huisvesting voor minder validen in het Meetjesland. Je hebt allemaal een foldertje in de brievenbus toegestopt gekregen. En daar praten we dus waarschijnlijk volgende week over. Nu, wat krijg je vandaag nog? Wel, we hebben straks een verslag van de gemeenteraad van woensdag jongstleden met Paul Veerman. Dan stellen wij ook kort aan u voor de nieuwe gemeentesecretaris van Maldegem, de heer Daniel de Grote. En dan niet aangekondigd, dus een beetje Geet van den Naald, ook een kort gesprek met de politie van Maldegem. En dat in verband met een politiebericht dat deze week in het Vrij Maldegem is verschenen.
En dan nog over dat Vrij Maldegem en ons artikel dat daarin wekelijks verschijnt met daarin de inhoudsopgave. Zo'n beetje van het satelliet, zodat je als luisteraar weet wat je te verwachten krijgt op zondagvoormiddag. Daarin maakten wij reeds gewag van een gesprek dat wij zouden gaan voeren over enkele weken wellicht met de oud-gemeentesecretaris van Maldegem, de heer Slabbink. Wij hadden daarvoor de afspraak gemaakt op de avond van zijn hulde, zijn viering als afscheid, ten afscheid. Meneer Slabbink schijnt daarop teruggekomen te zijn op die beslissing. Maar dat schijnt in ieder geval niet zo voor de hand te liggen dat dat gesprek zal doorgaan.
Nee, ik heb deze week vrijdag, meen ik, een telefoontje gekregen van onze ere gemeentesecretaris. En dus een beetje in tegenspraak met de afspraken die wij gemaakt hebben, wenst dus de heer Slabbink niets toe te voegen aan de toespraken die hij die avond heeft gedaan. Dat is uiteraard zijn goed recht.
Wel even duidelijk stellen dat wij nooit of te nimmer mensen aankondigen als wij niet op voorhand reeds een bevestiging hebben gekregen van hun komst. Dus zo niet lees je daarover niks en hoor je daarover ook niks via onze aankondigingen via krant en radio.
Dat is tussen haakjes. Vooraleer de volgende plaat starten, nog eens onze adressen herhalen misschien, waar je voor dit programma altijd terecht kunt. En ik denk dan vooral aan die kalender die wij elke week opnemen. Dat is dus enerzijds bij Patrick, Westeindestraat 157 te Maldegem. En voor mij is dat Wierdenlaan 17 te Maldegem.
En met de volgende muziek reizen wij onverdroten naar de gemeenteraad van vorige woensdag. En dat waren Mighty Sparrow en Byron Lee, Only a Fool, een hit van jaren terug. En dan tijd voor een overzicht van de gemeenteraadszitting van vorige woensdag. En dat was meteen de eerste van het nieuwe jaar. We hebben daarvoor zoals gebruikelijk in onze studio uitgenodigd meneer Paul Veerman, journalist bij diverse kranten, bijna te veel om op te noemen, Paul.
Ja, Paul, we zijn daar een beetje van een kale reis teruggekomen. We hadden gedacht het vroeg thuis te zijn. En we hadden ook gedacht, naar jaarlijkse traditie, dat er nog iets te drinken zou vallen na de gemeenteraad. Maar we zijn dus op twee manieren van een kale reis teruggekomen.
Ja, de jaarlijkse receptie na de eerste gemeenteraad die is afgeschaft blijkbaar. En dat het lang zou duren, dat kon men onmiddellijk opmaken uit de reeks mededelingen die we kregen. En vooral dan de tussenkomst van de heer Van der Denk, dat hij niks terugvond in de notulen van de vorige gemeenteraad in verband met zijn tussenkomst over het OCB Adegem.
Ja, een beetje raar toch, hè, dat er dan niks van in stond.
Er was des te meer terug te vinden in de pers dan.
Ja, maar het is nu wel zo dat in de notulen van de gemeenteraad enkel de beslissingen en de discussie daaromtrent opgenomen worden. En men was blijkbaar van oordeel dat de tussenkomst van de heer Van der Drink niks te maken had met de begrotingswijziging die door de OCMW-voorzitter, de heer Ozaar, aangekondigd was. Dus als dat niet in verband daarmee staat, is het inderdaad logisch dat het niet opgenomen wordt.
Maar je zou kunnen zeggen, de argumentatie van meneer Van den Drink was dat miljoen te gebruiken voor een prefab op te richten. Dus ergens had er toch.
Ja, maar dat vond ik dan niet zo direct terug in zijn tussenkomst. Hij is eerst begonnen met zijn aanval op het beleid van het OCMW in het rusthuis, wat betreft dus de onderbrenging van de residenten. En pas in laatste instantie, als ik mijn verslag me goed herinner, is hij dan over dat miljoen begonnen. En dan is het inderdaad logisch dat hij inderdaad begon, volgens mij toch, met de aanval op dat miljoen. En het zo dan verder doorgebracht, had het inderdaad een verband kunnen zijn. Dat was één belangrijke mededeling. De tweede was de heer Storm, die in de volgende raadszitting een punt op de dagorde gaat brengen in verband met het kerkhof in Maldegem, omdat het deel links vooraan zou ontruimd worden. Het is nogal ingewikkeld om daar dieper op in te gaan zonder dat de gemeenteraad er zelf aan het woord geweest is.
Mm-hmm. Dan gaan we over tot de uiteindelijke dagorde. Misschien nog eens vermelden dat er terug met de cadeaus gezwaaid werden en de pers bleef uiteraard terug in de kou staan.
Ja, het is zo dat die cadeau, het kwam over aanvankelijk dat een cadeau van de provincie was, maar in feite was dat de provincie die de gemeente aangeraden had om een aantal plastrons te kopen, tassen te kopen. En in plaats van die gewoon er ergens op te bergen, heeft men geoordeeld dat het interessanter was van die gewoon aan de raadsleden te schenken.
Mm-hmm. De raadsleden worden de das omgedaan.
Inderdaad. Raad.
Dan de openbare zitting, het eerste punt, daar stond op, maar daar kun je niet zoveel uit afleiden als je dat gewoon leest. Aankoop patrimonium, principieel. En dat gaat over Adegem, over de voetbalploeg FC Adegem.
Wel, het is zo dat op sportief vlak Adegem vlugger zal gediend worden dan Maldegem. Want na een exposé van raadslid Wille over de problemen die FC Adegem heeft met zijn toeleveringsweg naar het voetbalterrein, werd er principieel beslist dat de gemeente zal overgaan tot de aankoop van de twee voetbalterreinen en de inrit van het Adegem voetbalterrein. Er was enige verwarring of het nu enkel ging over de inrit of als het wel ging over de inrit en het voetbalterrein. Het was nogthans de tekening die we gekregen hebben, de schets die we gekregen hebben, was duidelijk dat het inderdaad om alles ging van, wat betreft de sportaccommodatie van FC Adegem.
Dus het wordt eigenlijk een gemeentelijke eigendom, die sportvelden.
Ja, en ik kan er al iets bij zeggen, dat achteraf, na de gemeenteraad, heb ik nog een gesprek gehad met Schepen de Jager en met de raadslid Wille. En het zou de bedoeling zijn dat naast het B-terrein, in plaats van een parking, een soort omnisportveld komt, waar men op kan op basket gespeeld worden, volleybal en tennis.
Is het op die manier dat Adegem Maldegem tracht bij te benen, elk zijn, laten we zeggen, bijna sportcentrum of sportaccommodatie, Maldegem straks achter de Bloemenstraat, Adegem nu ook?
Wel, het is ergens logisch dat er op verschillende vlakken aan uitbreiding van de sportaccommodatie gedaan wordt. Ik denk dat men in de toekomst ook in Kleid iets zal moeten doen.
Dan werd er ook een boompje opgezet over het industrieterrein. Dat dus naar aanleiding van een paar stukken die terugverkocht werden. En dan werd nog eens naar voren gebracht dus dat het industrieterrein bijna uitgeput is. En dat men dus dringend toe is aan uitbreiding.
Ja, maar we komen nog in Maldegem, en dat is ook in een volgende punt naar boven gekomen, nogal veel tegen dat raadsleden, het zij van de oppositie, het zij van de meerderheid, een punt aanraken waarover ze over geen cijfermateriaal beschikken. Dan praat men gewoon wat in het ijle. Nu is dat men terug bezig over het gebrek aan industriegronden. Komt er automatisch bij dan dat vroeger te gemakkelijk te veel grond werd toegestaan. En nu blijkt inderdaad dat de voorraad industriegrond uitgeput is. Maar zo onmiddellijk voor de vuist weg kon men niet zeggen hoeveel grond er nog ter beschikking is. De vraag is ook welke terreinen eerst aan bod gaan komen om de uitbreidingen te versieren.
Ik weet niet of jou dat ook is opgevallen, Paul, maar als je zo 's avonds aan de tafel zit om daar een verslag op te maken en je bladert dan eens terug in je documentatie van vorige raadszittingen en de artikelen die daarover verschenen zijn, dat men vaak nogal eens dezelfde koeien uit de gracht haalt, herkoud, vaak geeft een raadszitting die volgt op een vorige, zelfs minder gegevens, dat men eigenlijk, zou kunnen zeggen, men stond vroeger al verder in de discussie, men gaat dan gas terugnemen, men begint opnieuw. Is dat ook jouw ervaring?
Dat is gewoon door het praten in het ijle, dat men praat op het moment, men reageert automatisch op hetgeen daarnet voorgezegd is, en men vergeet dat men er vroeger al over gepraat heeft. Het is ergens nodig dat onze raadsleden, dat ze zich ergens, voordat een punt aangeraakt wordt, toch iets beter gaan documenteren.
En toen waren er ook nog een paar technische punten meer. Dat ging dan over allerlei reglementen die ietsjes aangepast werden.
Dat was voor mij ergens de ramp van de avond. Ik vond de beste tussenkomst vond ik van raadslid Roes, die anders nooit tussenkomt, maar die nu toch alle krachten verzameld had om te vragen of er nu eindelijk de stemming kon komen. Want het was inderdaad een uur dat men gepraat heeft over het huishoudelijk reglement van de kinderopvangdienst. Er is in wezen weinig veranderd aan gans dat reglement. Maar de raadslid, er stonden inderdaad geen zware punten op de dagorde en iedereen wou blijkbaar even tussenkomen. En daar terug heeft men aangetoond dat men praat in feite zonder ergens goed op de hoogte te zijn van een aantal zaken. Men praat over de rentabiliteit van de instelling, maar men weet zelfs niet hoeveel kinderen er naar die opvangdienst in Maldegem gaan.
Zou dat, Paul, iets te maken hebben met de komende oktobermaand, dat sommige raadsleden terug hun tong blijkbaar teruggevonden hebben?
Wel, wij mogen ons daaraan verwachten dat inderdaad de komende gemeenteraadsleden, dat er meer en meer gaat tussengekomen worden. Het is dan natuurlijk aan ons om uit te maken wat er inderdaad interessant is, wat er niet interessant is.
Paul, misschien dan nog eens over die gemeentelijke centra voor tijdelijke kinderopvang. Die wijziging aan die statuten en reglementen. Voor de gebruiker, zei je al, verandert er eigenlijk niet zoveel. Misschien een paar wijzigingen toch aangehaald. Op zaterdag Ja. Zullen die gesloten
maar
worden?
Maar dat is in feite gewoon een regularisatie van de bestaande toestand. Mm-hmm. Want het is al een aantal maanden dat het niet meer open was. Daarop heeft ook de heer Van Landschoot ingespeeld. En die leidt dan inderdaad een link naar de plaatselijke politie. Dat de dienstverlening, zo zei je letterlijk, dat die niet is wat die zou moeten zijn. Ik vermoed dat wij in de eerstkomende gemeenteraad vanuit die hoek nog eventjes iets mogen verwachten.
Mm-hmm. Dan las ik hier nog iets. Dat de leeftijden waarop de kinderen kunnen binnengebracht worden, dat daar een heel kleine wijziging is aangebracht. Van 3 tot 10 was het vroeger, nu is het van 2,5. En voor gehandicapte kinderen, die kunnen daar ook terecht, dat gaat van 3 maand tot 10 jaar. Ja,
dat is inderdaad uitgesproken geweest in de Sociale Raad en in de Sociale Raad van het ACW.
Ja, ik zou voorstellen, de mensen die interesse hebben, dat ze eens contact opnemen met het gemeentehuis of met die diensten zelf.
Misschien om volledig te zijn, ook voor het thuisopvang, 25 dagen op een jaar kan men van deze diensten gebruik maken. Hè?
Ja, maar daar zijn nog een paar vragen bij die later moeten beantwoord worden, toch? Want men had de indruk, die 25 dagen, dat kan gemaakt worden om de ouders eventueel toe te laten vakantie te nemen. Maar als ik mij niet vergis, die thuisopvang, die is niet voorzien voor overnachting, toch?
Nee.
En dat is inderdaad niet aan bod gekomen in de discussie in de gemeenteraad ook.
Mensen die interesse hebben voor deze diensten, waar kunnen zij terecht, Paul?
Die kunnen altijd terecht op het gemeentehuis en ook bij de opvangdienst zelf. Hè.
Nu, wat mij ook wel opgevallen is, nu we toch erover bezig zijn, dat is dat de doktersattest, dat dus niet meer nodig is, enfin, dus ze zeggen de eerste dag niet meer nodig is. Nu stel ik mij daar toch vragen bij, in geval bijvoorbeeld van besmettelijke ziekten. Die kun je dus ook de eerste dag ergens toch doorgeven of mensen daarmee besmetten. Is dat niet ergens gevaarlijk om dat af te schaffen?
Ja, dat is ergens een keuze dat u maakt. Het is ook zo in vele bedrijven dat men voor een eerste dag ziekte geen dokterattest moet hebben. Mm-hmm. Dat stelt zich de vraag dezelfde.
Ja, maar dan blijft men thuis meestal. Hè?
Ja, maar daar gaat dan om loonverlies. Het is zo dat men over het algemeen voor de eerste dag ziet dat er geen attest gevraagd wordt.
Jan bedoelt het misschien vooral voor de opvoedsters, de kinderverzorgsters.
Ik weet nu wel zo dat in andere diensten, en dan ook voor kinderen, dat van zodra ze ziek zijn, dat ze zelf niet meer toegelaten worden. Mm-hmm. Dat weet ik vooral in het West-Vlaamse, dat er instellingen zijn, als een kind ziek is, dat men het zelfs niet meer mag binnenbrengen.
Oké, dan stappen we over naar een volgende punt, als die er nog zijn belangrijke. Ik zou even moeten kijken op mijn notaspol. Is er nog iets vermeldenswaardig?
Ik vond er inderdaad dat ruim voldoende was al voor deze gemeenteraad.
Mm-hmm. En de klokken van de Bijaarpol, gaan we daar mooie muziek van krijgen straks?
Wel, er is er nog een paar honderd kilogram klokken zijn er tekort. En dan hebben we inderdaad een voltallige Bijaar. De opmerking werd wel gemaakt dat het in feite een duur geschenk was dat de gemeente de voorbije jaren gekregen heeft.
En momenteel keert de reus zich wellicht om in zijn graf, want zijn melodietje, keer weer om, reuzig om, dat komt er niet uit zoals het gehoord, heb ik gehoord.
Er moet blijkbaar een probleem zijn met de klokken, want er is inderdaad hier en daar wel een mankement in.
Er staan ons ook nog twee mastodonten te verwachten. Ik ben aan het zoeken, maar ik vind niet dat papier waar de gewichten op staan. Het waren er een paar van een aantal honderden kilogram nog, geloof ik. Eén van 155 en één van 130, wat dan meteen de verwachte ludieke opmerking van Postman lokte. Gaat de toren dat kunnen dragen, al die klokken?
Ja, het is inderdaad mooie muziek, hoor. Ik hou van bijaard muziek, maar het is natuurlijk zo, zoals hier in de storm zei. In feite is het een geschenk die ze gekregen hebben, die achteraf nogal duur uitgevallen is.
Oké, we gaan deze gemeenteraadszitting afronden, op naar de volgende in februari. Straks praten wij dus met iemand van de politie van Maldegem, maar eerst nog een stukje muziek.
Die mooie en vlotte muziek uit de jaren 60. Je moet ook vanavond eens luisteren naar het programma Silence and Romance. En dat geeft dan een goede voorbereiding tot de werkweken die ons weer te wachten staat. Ook dat tussen haakjes. Nu, ik zei het al, een beetje een punt, een onderwerp dat uit de lucht is komen vallen. Niet zo direct aangekondigd. Maar dat houdt dan verband met het Vrij Maldegem, waarin ik vrijdag bij het verschijnen of donderdag een heel klein, minutieus bijna, politieberichtje las. Je moet al het Vrij Maldegem met argus ogen bekijken om het echt te zien. En dat gaat dan enerzijds over de parkeersituatie die ontstaan is op de Nieuwe Markt, zoals die heet. En ook een beetje noodzeer over het al dan niet betalen van parkeergeld op die beide markten. en dan ook de blauwe zone die dus in het centrum van Maldegem van kracht is. Het is dus zo dat vanaf 1 februari, en dat is morgen, de politie van Maldegem eraan denkt strenger te gaan optreden. Vandaar het eeuwenoude principe, een verwittigd man is er twee waard, dat wij eens iemand van de politie van Maldegem in onze studio hebben gevraagd. En dat is politie-inspecteur André Hogerwerf. Nu, enerzijds zei ik dus die parkeersituatie in de Nieuwe Markt. Er is daar ook in de laatste editie van de Infogids iets van verschenen. Maar voor op het eerste zicht lijkt dat nogal ingewikkeld. Misschien lijkt het meer ingewikkelder dan het in feite is. Hoe is die situatie nu momenteel?
In feite is dat niet zo ingewikkeld. Het is ook al een redelijke periode en een lendoperiode geweest dat wij niet opgetreden hebben om ook de mensen de gelegenheid te geven om zich te wennen aan die situatie. Er is misschien verwarring omdat dus de rijbaan om de markt afgesloten is. Dat is een voorlopige afsluiting die in feite wel definitief gaat worden. Omdat dus die rijbaan enkel en alleen is aangelegd.
Als Zuidweg.
Als Zuidweg. Ja. Als de markt dus zou belemmerd zijn door bijvoorbeeld kan, door de voor of door Maldegem Kermis. Of later als eventueel de wekelijkse markt daar gaat opkomen.
Dus als, we hebben het wel als we van de Bestijnstraat komen over, dus op de, over de eerste oprit naar de markt. Dus de oprit die parallel loopt met dus de building. Hè? Dus ja, naast de building loopt. Dus het is de bedoeling dat die altijd afgesloten blijft.
Die gaat altijd afgesloten blijven, ja.
Men moet dus de tweede oprit nemen en dan direct rechts afdraaien, wil men op de eerste komen in feite.
Ja, het is dus ook zo, als je de tweede oprit neemt, dat je dus onmiddellijk in de goede rijrichting komt, om dus ook te parkeren, die vakken, die parkeervakken zijn dus aangelegd, om dus in te rijden vanaf de als je komt vanaf de tweede oprit. En de pijlen, de witte pijlen die dus aangelegd zijn, die duiden de rijrichtingen aan op de markt.
Dus gewoon de pijlen volgen in feite. Ja. Nu wat dan wel delicater zal zijn, dat is die parkeerautomaten. Het is dus zo dat men geacht wordt een ticketje te kopen als men op de markt staat. En dat wordt tot nu toe, dacht ik, door de meeste mensen niet gedaan. En dat gaat dan misschien ook wel te maken met het niet optreden van de politie.
Dat is inderdaad juist. Je mag parkeerautomaten zetten of je mag borden zetten. Als iedereen weet dat er dus achteraf geen controle gebeurt daarop, dan verwatert dat. En dan uiteindelijk betaalt er niemand meer. Wij hebben ook, laten we zeggen, geen controle willen doen, omdat dus de markt, zolang de wetten bezig waren, alle dagen de situatie anders was. En ook, laten we zeggen, het is ook moeilijk voor ons om daar de lijn in te trekken. Nee, het is ook niet de bedoeling van ons om zoveel mogelijk procesverbaal te maken. Het is de bedoeling om er geen te maken. Maar aan de andere kant zie je ook het nut niet in van een parkeerautomaat als er niemand betaalt.
Wanneer moet men juist betalen als men op de markt wil parkeren?
Ja, enkel, laten we zeggen, dat begint morgens om 9 uur, denk ik. Veronderstel ik, ik moet nakijken, want ik parkeer nooit op de markt. Dat staat inderdaad goed aangeduid op de parkeerautomaat zelf. En dat duurt tot samen 6 uur. En de weekends, in de zaterdag ook. De zondag is dus vrij parkeren.
Nu, veronderstel dat die automaat stuk is wat ik persoonlijk in Brugge al ben tegengekomen. Wordt dat dan blauwe zone of moet je dan niks doen?
Nee, als de automaat stuk is, moet je dus je kaart voorleggen dus, en dan wordt dat blauwe zone. Mm-hmm. Dan kun je dus vrij parkeren voor een uur en half.
En omtrent die blauwe zone, ook dat zal wellicht beter worden geïnspecteerd of de mensen dat naleven in het centrum van Maldegem?
Ja, als wij beginnen controle doen, gaan wij die dus doortrekken over het centrum, want nu blijkt er ook. Vrijdag gaan wij een eerste keer nazicht terug gedaan en dan bleken er in de blauwe zone 75 voertuigen te staan die niet voorzien waren van een parkeerkaart.
Misschien een detail daarover. Na 7 uur is het, geloof ik, als de kaart zogezegd ten einde is, moet er dan nog iets staan van 18 of 19 uur tot 9 uur 's morgens, of hoeft die kaart er dan niet te staan?
Nee, in de weekend, die kaart moet enkel niet gelegd worden, ook de zondag.
Maar ook s'avonds om 10 uur moet ze er staan.
Ja, er is dus wel een stand voorzien op die kaart om dus te parkeren, laten we zeggen, van s'avonds 7 uur tot 's morgens, tot zondag 's morgens.
Nu ja, en vragen wie zijn dat die verkeerd staan, dat is misschien niet al te gepast, maar we kunnen toch ervaren dat het meestal de mensen zijn die vroeger het meest achter die blauwe zone gevraagd hebben, die nu in overtreding staan. Ik denk dan aan de middenstanders.
Het is zo dat een blauwe zone in feite gemaakt is ten dienste van de bijstand. Het geeft de mensen dus gelegenheid om te parkeren minimum een uur en een half. Dat is dus ruim tijd genoeg om je boodschap te doen en dan weg te rijden. We stellen ook vast natuurlijk dat er ook mensen zijn die dag in dag uit parkeren. En die dan ook de gewoonte gemaakt hebben om een kaart, dus al een uur en een half een kaart te verdraaien. Dat is dus ook niet wettelijk. En in feite gaan we er ook op optreden als we wachten dat er dus auto's de hele dag blijven staan. Maar als wij controle doen, die dus wel reglementair staan, want de kaart is juist. Maar dat wij dus vaststellen dat de kaart verdraaid wordt, gaan die ook dus in overtreding genomen worden.
Moet je dan de wagen een duw geven dat hij een meter verder staat, of moet je er vandoor?
De wet zegt dus, de wegcode zegt dus dat je de wagen moet terug in het verkeer brengen.
Dus een blokje omrijden is ook
een
voldoende?
Een blokje omrijden is dat voldoende.
Oh ja. Ja. Dat is misschien een tip. Dan misschien nog een laatste vraag. Als je de markt oprijdt, dan zie je daar staan ticket of betalend parkeren. Behoudens, kenteken, gemeentebestuur. Wat heeft dat te beduiden?
Wel, die parkeerkaarten waarover dat er nogal betwisting bestaat, laat ons zeggen. Ik ga eerst uitleggen wie een parkeerkaart heeft. Dat is de leden van de gemeenteraad. Die hebben allemaal een parkeerkaart. Dat zijn de dienstvoertuigen van de gemeente. En dat zijn de twee verantwoordelijken van de Maricon die dus een kaart hebben. Anders heeft er dus niemand een kaart. Dus de veronderstelling dat het gemeentepersoneel een kaart heeft en vrij mag parkeren is dus volledig fout. Ook de politie die mag er niet parkeren. Er mag niemand parkeren uitgenomen die mensen die de kaart hebben. Waarom hebben de gemeenteraadsleden een kaart gekregen? Die hebben dus een kaart gekregen om, als ze zich in functie van een ambt van gemeenteraadslid naar het gemeentehuis beheven, om dus ja, dossiers in te zien of ik weet het niet, dat die mensen dus vrijgesteld zijn van betalen. Dat is dus de bedoeling. Dat houdt dus ook in, en dat die mensen zijn zich ervan bewust, als ze zich op de markt parkeren, niet in functie van hun ambt, dat ze dus ook moeten betalen. De dienstvoertuig van de gemeente spreekt voor zichzelf. Dat is ook hek van de gemeente, want een eigen dienstvoertuig te laten betalen, want het komt in dezelfde kas. En dan die twee verantwoordelijken van de Maricon, die zijn er later bijgekomen. En dat is op vraag van die mensen geweest. Omdat het regelmatig gebeurt dat er daar, laten we zeggen, op de speelkoer een klein ongevalje gebeurt. En dan die mensen dus met dat kind naar een dokter moeten of zo, of ik een handicap te wegvoeren. En er zijn er ook maar twee dus die dat hebben. En die parkeerkaart haalt dat dan ook maar, laten we zeggen, tijdens de schooluren.
Tot daar de man van de wet.
Ja, en misschien nog geen vraagje. Dat de strenger optreden dat nu in het vooruitzicht gesteld wordt. Wat moeten wij eronder verstaan? Het zijn nog een aantal weken verwittigingen. Of gaat men er meteen hard tegenaan nu?
Het is niet de bedoeling dat wij, laten we zeggen, vanaf morgen iedereen begint opschrijven. Het is wel de bedoeling dat wij nog in een aanloopperiode verwittigingen gaan steken. Het is ook niet de bedoeling dat wij 7 keer dezelfde verwittiging gaan steken op dezelfde wagen. De nummerplaten worden dus wel genoteerd. Als wij vaststellen dat dezelfde wagen, laten we zeggen, al 3-4 keer verwittigd is, gaat het automatisch verbaal gemaakt worden.
Vrezen jullie niet dat er veel wagens met ronkende motoren zullen staan op de markt, met knipperlichten, en dat de mensen vlug even binnenspringen in een van de winkels, bijvoorbeeld hier van het winkelcentrum. Dat ze zeggen, oh ja, het is maar voor 5 minuten... Telt dat, dat excuus, of is daar geen pardon voor?
In feite telt dat niet. We zouden misschien wel kunnen veronderstellen dat er een uitzondering zal gemaakt worden voor de mensen die zich op het einde van de school die een kinderkom afhalen. Mm-hmm. Omdat we dat moeilijk kunnen zien als zijnde parkeren. Dat is gewoon, laten we zeggen, stilstaan. Ik denk niet dat er daarop zal gereageerd worden. Maar ja, een keer vlug in de winkel binnenspringen, dat is allemaal raakbaar.
Oké, bedankt. We hebben ook een afspraak gemaakt voor volgende week. Dus dan praten wij over carnaval. En er is er ook een nieuw politiereglement over. Dus graag ook iemand van jullie korps volgende week in deze studio. Ik zeg het nog een keer, een verwittig mens is er twee waard. En Patrick vreest dat de onkostennota's van de radiomedewerkers ook een stukje hoger zullen worden.
Vooraleer dan tot het laatste onderwerp van deze dag over te stappen. Eerst nog een stukje muziek met Chris de Zwijger. En dat was Nino Rossi met Il Silenzio. En een figuur waar het vaak ook tamelijk stil rond is, maar die desalniettemin een belangrijke taak heeft op gemeentelijk vlak, dat is de gemeentesecretaris. Wat een figuur dat is, wat een gemeentesecretaris eigenlijk doet op de gemeente, en wie dat met ingang van 1 januari is geworden, daarover gaat het in het laatste luikje van het satelliet.
En dat is dus Daniel de Grote. Misschien een eerste vraag, meneer de gemeentesecretaris. Hoe moeten wij, of waar moeten wij die functie ergens situeren?
Ja, Jan, ergens situeren. Ik ga zeggen, de gemeentesecretaris is in feite op tweerlei vlak aanwezig. Hij is lid van het college, waar hij de noteren van maakt. En hij is ook degene die in de gemeenteraad houder is van de noteren. Daarnaast is hij ook het hoofd van de administratie, dat is dus de eerste ambtenaar in de gemeente, en is hij verantwoordelijk voor de goede opvolging en de goede afhandeling van alle dossiers die door de raad en het college worden beslist.
Mm-hmm. Jij hebt ons al gezegd, voor jou telt vooral het werk waar het eigenlijk om gaat, niet zozeer de persoon, maar toch de Maldegemnaren kennen u wellicht minder goed. Toch misschien heel kort een voorstelling. Als ik zeg dat jij de zoon van je vader bent, dan zegt dat veel in dat geval. Want jouw vader, dat is coiffeur André, bij iedereen wel bekend hier van Maldegem, geloof ik. Hè? Jij bent dus opgegroeid, eigenlijk altijd in het zicht, in de nabijheid van het stadhuis. Jij keert daar nu naar terug. Zijn dat de roots?
Wel, ik ga u zeggen, ik ben inderdaad tot mijn 29 jaar, toen ik getrouwd ben, heb ik gewoond in de schaduw van onze toren, toen nog gemeentehuistoren, toen nog zonder bijaard. Mm-hmm. Ik heb dus gespeeld op het Marktplein als kind, toen nog zonder parkeermeters. Dat was trouwens niet nodig, er waren nog niet veel wagens. Ik heb echt nooit gedacht dat ik hier zou terugkomen om in feite een functie op te nemen van secretaris. Maar goed, hoe gaat dat in het leven? Ik kom terug omdat ik mij toch een beetje als Maldegemnaar hier terug opnieuw thuis voel. En ik moet zeggen, mijn eerste ervaringen op dat punt zijn zeer positief, omdat ik heel wat mensen terug ontmoet die ik vroeger gekend heb en die nu mij met sympathie toch opnieuw hier ontvangen.
Je bent ook niet nieuw in een administratie. Je kent zowat de klappen van de zweep. Je hebt al een paar ministeries doorlopen. Ook ben je al kabinetsmedewerker geweest. Dus je weet hoe de administratieve molen draait. En dat is meestal nogal stug, nogal traag en ook vaak vierkant. Heb jij daar ook die ervaring mee?
Wel, ik ga u zeggen, ik heb die ervaring gehad toen ik begonnen ben als ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken, waar ik bepaald na een periode van een drietal jaar een beetje ongelukkig was om het stroeve systeem. Ik heb toen wel het geluk gehad om te kunnen gedetacheerd worden naar een ministerieel kabinet, waar ik dan 9 jaar heb vertoefd. En dat was uiteraard heel boeiend, want dan leef je in feite in de schaduw van de macht waar toch de beslissingen genomen worden. Maar goed, dit is in feite een betrekking die niet vast is. Dat hangt af van de politieke toestand en van de politieke constellatie. Daar kun je niet op voortbouwen. En ik had toen op een bepaald moment de keuze om eventueel te veranderen van job, gelet op het feit dat hier een betrekking van gemeentesecretaris vrijkwam. En toen heb ik daarvoor geopteerd, omdat ik ervan overtuigd ben dat de stroeve hiërarchisch systeem dat op een ministerie bestaat, volgens mij, en ik ben van oordeel trouwens tot hiertoe, heb ik dat gezien, dat dat niet het geval is op een gemeentelijk niveau. Het gaat op een andere manier, het gaat meer naar een teamwork. We zullen dat misschien nog wel wat moeten verbeteren waar het kan, maar toch, het is minder abstract en minder stroef.
Dus meer naar de concrete praktijk van de gemeente eigenlijk.
Uiteraard, omdat de dossiers waar je mee bezig bent, ook de dossiers waar je dagelijks in leeft. En als je ergens iets doet, dan zie je ook concreet als het goed is of eventueel ook als het fout is.
Mm-hmm. Nu, we zeiden het al, de gemeentesecretaris, dat is een nogal vaag begrip, eigenlijk een vaag functie. Kun je eens een omschrijving geven van je taken? Wat moet een gemeentesecretaris zo gedurende de week allemaal doen? Waar moet hij zich mee bekommeren? Waarop moet hij zo allemaal letten?
Wel, de week start voor ons de maandag en dat is een belangrijke dag in de gemeente, omdat de maandag de zitting is van het college van burgemeester en schepenen. Dus dat houdt in dat men dat bijwoont, dat men dat notuleert. Maar dat heeft ook een voorbereiding gevergd en dat is dus het resultaat van een week werk van voordien, waar allerlei concrete dossiers op het college worden beslist. Daarnaast heb je dan eenmaal het college voorbij, opnieuw een pak werk, want hetgeen daar dan beslist is, moet ook uitgevoerd worden, zodanig dat je daar ook een paar dagen zoet mee bent. Ondertussen heb je ook een gemeenteraad die maandelijks plaatsgeeft en waar ook een heel pak dossiers moeten worden voorbereid. Dat gaat dus tussendoor. En ja, dan heb je nog de concrete dagelijkse dossiers die op je bureau komen en waar je ook ergens toch een bepaalde richting moet geven. Ik zeg niet dat de secretaris dat allemaal zelf doet, want je hebt toch een pak mensen die daaraan meewerken, maar je moet toch af en toe even bijsturen of informatie geven wanneer de medewerkers niet duidelijk de richtlijnen van het college kunnen interpreteren. Dan is de secretaris de man die aanwezig geweest is en die ook kan zeggen, kijk, dat en dat is de bedoeling. En dan kan je je medewerkers ergens in de goede richting sturen.
Je zei het al, je maakt deel uit van het schepencollege en dus ook van de gemeenteraad. En je bent dan ook hoofd van het personeel. Betekent dat dan ook niet meteen dat je een beetje tussen twee vuren geplaatst wordt?
Uiteraard, men heeft natuurlijk een functie als gemeentesecretaris waar men eigenlijk het ambtelijke of het administratieve deel van de besprekingen in het college, en ik moet u zeggen dat ik daar de ruimte krijg om tussen te komen. Dus je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid dat je moet zorgen dat de mensen van het college die toch politiekers zijn, dat die toch altijd binnen de wettelijkheid blijven. Nu, ik heb daar tot die toe niet ervaren dat ze dat niet willen doen, maar soms is het dus dat men een aantal technische reglementen niet 100% onder de knie heeft, wat normaal is, want die zijn zeer talrijk. Dan is het juist de opdracht van de secretaris, wanneer men bepaalde beslissingen neemt, te zeggen, kijk, let op, want het zit zo of zo. Uiteraard worden al eens beslissingen genomen die, laten we zeggen, een bepaalde afweging van belangen vergen, want over elke beslissing kan men discussiëren. En uiteraard als ambtenaar moet je daar neutraal en objectief tegenover staan en moet je, ook al ben je misschien persoonlijk daar niet 100% mee akkoord, moet je ze uitvoeren. En dus daar is wel eens een moeilijkheid, niet alleen, laten we zeggen, wat de secretaris betreft, maar ook wat de andere collega's van het gemeentehuis betreffen. Die moeten misschien soms eens dossiers uitvoeren waar ze minder gelukkig mee zijn, maar ik verwacht dat, vermits de beleidsmensen de verantwoordelijkheid dragen en de beslissingen nemen, dat iedereen, ook al is hij niet akkoord, die beslissing perfect en goed uitvoert.
De gemeentesecretaris is er dus altijd wel bij, maar hij komt politiek niet tussen beiden.
Het is een apolitieke figuur, uiteraard.
Kan dat ook, maar het is misschien vroeg om daar aan te denken, maar ik kan mij voorstellen, in bepaalde steden en gemeenten speelt dat wel en doet dit zich wel voor. Een gemeentesecretaris die kan jaren meegaan, langer soms dan de schepenen en raadsleden waar hij mee werkt, want dat kan wisselen om de 6 jaar. Zo'n man of dame moet dan wel flexibel zijn om met verschillende bestuursschepen eigenlijk te kunnen omgaan.
Ja, uiteraard, maar vermits hij een neutrale opdracht heeft, moet hij normaal toch kunnen, wanneer de coalitie of de meerderheid wisselt, moet hij even goed zijn diensten aanbieden en ten dienste staan van de nieuwe coalitie. Hij heeft in feite ook, en dat heb ik nog niet gezegd, een soort opdracht die erin bestaat, de continuïteit van het beleid te voeren. Trouwens, het is in de wet voorzien dat zelfs wanneer een meerderheid wisselt, dat de beleidsbeslissingen die voordien genomen zijn, moeten uitgevoerd worden. En het is dan de secretaris die zeer goed geplaatst is om daaraan mee te helpen.
Je zegt dat een gemeentesecretaris een apolitieke figuur is, maar hij wordt toch benoemd door politiekers, door een meerderheid van politici. Is dat ergens geen tegenstrijdigheid?
Nee, ik denk dat de waarborgen die in het wettelijk systeem momenteel voorzien zijn, dusdanig groot zijn dat men toch een aantal criteria heeft ingebouwd, en dat komt niet van Maldegem, maar dat komt van Brussel, dus waar een heel pak voorwaarden opgelegd worden vooraleer men tot die functie kan toetreden, waar bovendien een examen plaatsgeeft. En uiteraard, wanneer men dat allemaal achter de rug heeft, dan veronderstellen we dat er, als er een aantal kandidaten geslaagd zijn, dan speelt eventueel bepaalde bindingen in de benoeming. Maar het is dus zodanig georganiseerd dat men toch niet kan zeggen dat men zomaar nu lukraak wie op die stoel kan gaan plaatsen. Dus het vergt toch al een bepaalde garantie naar de persoon toe. Uiteraard, zoals in dit land alle benoemingen ergens politiek zijn, want er moet toch ergens beslist worden over mensen, ja, en daar spelen die criteria in mee. Ik denk niet dat je daar buiten kunt.
Misschien dan nog eens naar jouw eerste ervaringen hier op het gemeentehuis. En ik denk dan vooral aan de snelle evolutie die er toch plaatsvindt, ook in de administratie. Er wordt meer en meer geautomatiseerd, ook Maldegem is daar toe overgegaan. Valt dat mee om je daar eigenlijk wegwijs in te maken, of kende je dat al van vroeger? Hoe komt dat over? Want dat moet een reuze pakket zijn waar je plots mee geconfronteerd wordt.
Het is inderdaad juist, het is een stroom van informatie van voor mij toch een heel pak zaken die nieuw zijn. Trouwens, ik was er me niet van bewust dat men op een gemeente dergelijk pakket aan bevoegdheden en beslissingen diende te nemen. Het enige voordeel dat ik heb, denk ik, is het feit dat ik jarenlang in het administratief milieu vertoefd heb, waardoor ik toch een bepaald systeem van werken ken dat zich in alle administraties enigszins herhaalt. Maar goed, hier in Maldegem is het een beetje vroeg misschien voor mij om nu al ergens een oordeel te vellen. Ik heb trouwens nog zelfs de gelegenheid niet gehad om alle diensten ten gronde te leren kennen. Ik heb uiteraard onmiddellijk moeten in functie treden en de bestaande dossiers opvolgen. Maar het is trouwens wel mijn bedoeling van toch op termijn elke dienst ten gronde te kunnen leren kennen, om te weten wat daar gebeurt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het voorlopig een beetje vroeg is om conclusies te trekken. Wat de automatisering betreft, denk ik ook dat wij daar tamelijk goed voorzien zijn, maar dat misschien nog de organisatie enigszins kan verbeteren. Men moet daar geen schrik van hebben, maar men mag het ook niet overroepen, want uiteraard, een computer denkt niet. Je kunt er maar uitkrijgen wat erin stopt.
Meneer Slabbing, die was hier jaren in Maldegem. Die is ook een beetje vanuit zijn functie gegroeid naar het ambt van secretaris. Hij is laag begonnen en stilletjes aan opgeklimd. Is dat voor jou geen nadeel? Jij komt van het verre Brussel en je wordt hier gedropt in een gemeenteadministratie. Je hebt dus geen aanloopperiode kunnen meemaken.
Nee, maar ik ga u zeggen, het is niet de eerste keer dat ik van functie veranderd ben. En ik ben trouwens voorstander van het regelmatig wisselen van functies, omdat dat de mens creatief houdt en omdat hem dat verplicht van zich bij te schaven. Mocht het mijn persoonlijke bevoegdheid zijn, ik zou zelf zeggen, ook een secretaris zou na x aantal jaren moeten verdwijnen, omdat hij vergrijst. En dat is een gevaar dat men na bepaalde perioden een beetje zich laat gaan. Dus, want u moet nu denken, ik ben 38 jaar, normaal zit ik hier tot 65. Mm-hmm. Veronderstel nu dat dat niet meevalt. Ja goed, het zou een ramp zijn voor de gemeente, wanneer men zo iemand die dan eigenlijk niet voldoet, toch tot zijn 65 zou moeten behouden. Dus ik zou pleiten dat men op termijn ook die voorwaarden van administratieve benoemingen in die zin, maar dat zal dus niet van Maldegem afhangen, want dat zijn beslissingen vanuit Brussel, dat men meer naar een soort management zou gaan en dat men op termijn vlugger kan variëren van dus het hoofd van functie.
Oké, het is bijna 12 uur. Wij bedanken u voor jouw aanwezigheid en wensen jou uiteraard veel succes. Misschien mag ik nog een persoonlijke gunst vragen in naam van de mensen van de pers. Nu jij toch deel uitmaakt van dat schepencollege, het is een beetje een stokpaardje van ons. Dat zijn de dagordes van de gemeenteraad. Zou je eens willen pleiten dat dat toch een beetje opengetrokken wordt en een beetje duidelijker wordt voor de mensen van de pers?
Wel, ik zal dat zonder moeite voorleggen aan de mensen van het college, want het zijn uiteraard zij die de bevoegdheid hebben om de dagorde van de gemeenteraad te bepalen en zij beslissen dan wat daarop komt. Maar goed, naar duidelijkheid toe denk ik dat niemand schrik moet hebben.
Oké, bedankt Daniel de Grote, de nieuwe gemeentesecretaris, voor jouw komst en je voorstelling aan het luisterpubliek. Dat was het dan ook meteen voor wat dit programma satelliet betreft. Het is bijna 12 uur en Robby van Helderen die waart hier reeds ergens rond. Dus die zal van ons de fakkel voor vandaag overnemen.
Nog een prettige zondag en dus graag over een week terug tijd voor een nieuwe satelliet. Hopelijk luister jij dan terug.
En dan de carnavaltour op.